Zullen we samen lezen Marcus 6, vers 53 tot en met 56? Een klein stukje dit keer. Marcus 6, vers 53 tot en met 56. Marcus 6, vers 53 lezen we. En overgestoken zijnde naar het land, kwamen zij in Genesaret en legden daar aan. En toen zij van boord gingen, herkenden de mensen hem terstond. En ze liepen die gehele streek af en begonnen degenen die ernstig ongesteld waren op matrassen rond te dragen naar de plaats waar zij hoorden dat hij was. En waar hij ook kwam, in dorpen of steden of gehuchten, daar legden zij de zieken op de markten en smeekten hem dat zij slechts de kwas van zijn kleed mochten aanraken. En allen die hem aanraakten, werden gezond. Nou, tot zover dit stukje. Vandaar dat we net met elkaar zongen. Ja, wie hem aanraakt, ervaart zijn kracht. Er zijn geen grenzen aan Jezus' macht. Nou, we hebben in het voorafgaande stukje gezien dat, er staat in vers 45, dat hij zijn discipelen dwingt om vooruit te varen naar de overkant, naar Bethsaida. Dus we zien hier dat ze naar Bethsaida oversteken over het meer van Tiberias of het meer van Galilea, naar de overkant. We hebben toen ook gezien dat dit de enige keer is in het Nieuwe Testament dat we zien dat de Heer Jezus zijn discipelen dwingt. Dat kun je nergens anders lezen. We hebben toen ook gezien in Johannes waarom. Omdat de scharen hem met geweld koning wilden maken. En hier zien we dat de Heer Jezus, die zendt zijn discipelen weg. Hij zendt de scharen weg. En zelf gaat hij weg naar een eenzame plaats. Hij zegt, nee, nu nog niet. Nu nog geen koning. En daar is hij heel kordaat en heel krachtig in. We hebben toen ook gezien, ze gaan naar de overkant. En op weg naar de overkant zien we dat ze geteisterd worden door noodweer, door tegenwind. Ze topten zich af om vooruit te komen. En dan zien we dat hier Jezus naar hen toe komt, gaande over de zee. Dat woordje gaande betekent heel eenvoudig wandelend over de zee. Wat voor ons grote golven zijn, daar wandelt hij zo overheen. Net alsof hij een zondagmiddagwandelingetje maakt. Voor hem zijn er geen grote problemen, voor ons vaak wel. Hij staat erboven, hij komt hen tegemoet en hij zegt heel eenvoudig, houd moed, ik ben het, wees niet bevreesd. Hij klimt bij hen in het schip en de wind ging liggen. En weet je, toen ben ik daar de vorige keer ook geëindigd met de vraag, ja, waarom gebeurt dit nou? De Heer Jezus die wist dat van tevoren, hij dwingt zijn discipelen het schip in te gaan. Hij wist dat deze storm eraan zou komen en toch deed de Heer Jezus het. Nou, waarom? Het waarom, dat staat heel duidelijk in het 52e vers. Daar staat, ze waren tijdens door de vermenigvuldiging van de broden nog niet tot inzicht gekomen. Ze hadden het nog niet begrepen. Eigenlijk betekent dit dat de Heer Jezus dit toeliet. In het andere evangelie staat het nog duidelijker, dat er Jezus dit toeliet, zodat ze hem nog beter leerden kennen. En we zijn soms zo hardhorend, en er gebeuren allerlei dingen in ons leven, en we merken het nog steeds niet op. En dan laat er Jezus nog een keer iets in ons leven gebeuren, net zolang dat we steeds beter de Jezus leren kennen. En zo hebben ze de Jezus leren kennen, onderweg naar de overkant. En we hebben toen ook gezegd, ook wij zijn onderweg naar de overkant. En ook wij hebben wel eens die momenten dat we de wind tegen hebben. En dat we ons aftobben, roeien met de riemen die we hebben. We komen bijna niet vooruit. En dan kom je soms, wat hier staat, in vers 47, daar staat, het schip kwam midden op de zee. Midden op, ja, in het Duits zeggen ze de zee, maar het was een meer. Het was het meer van Tiberias, midden op het meer. Wist u trouwens dat het meer op de meeste plaatsen in het midden zo'n ruim 40 meter diep is? Dat is vrij diep, hè? Dat is een diep meer, 40 meter diep. Dat het meer in de lengte van noord naar zuid zo'n 21 kilometer lang is en dat het meer op de breedste plek zo'n 12 kilometer breed is. Dus je hebt het wel in totaal zo over 170 vierkante kilometer. Nou, daar zit je dan middenop. Terwijl toen ze wegvoeren om naar Bethsaida te gaan, konden ze gewoon langs de kant blijven varen. Maar hoe komt het dat ze midden op de zee waren? Nou, waarschijnlijk door het noodweer, waarschijnlijk weggedreven van de kant. Ze hadden helemaal niet midden op het meer hoeven te zijn. Ze waren inderdaad midden op het meer, staat hier. En dat lost misschien wel de vraag op, die je kunt stellen, waar gingen ze nou eigenlijk naartoe? Want hier, in vers 45 staat, ze gingen naar de overkant, naar Bethsaida. Nou, en Bethsaida ligt zo ongeveer bij de monding van de Jordaan in het meer van Tiberias. Terwijl in Johannes staat dat ze niet naar Bethsaida gingen, want in Johannes 6 daar heb je dezelfde stukje. In Johannes 6 vers 16, daar begint het stukje niet dat ze naar Bethsaida gingen. Dat staat in vers 16. En toen het avond van Johannes 6, toen het avond geworden was, gingen zijn discipelen naar de zee en begaven zich in een schip over de zee naar Capernaum. Nou, en dat is ook direct, dat kan niet anders dat het dezelfde situatie is, want het gaat ook rondom dat de vermenigvuldiging van de broden voor de 5000 en direct daarna. Dus ja, je vraagt je dan af, waar gingen ze eigenlijk naartoe? Marcus zegt Bethsaida, Johannes die zegt Capernaum. En waar kwamen ze uiteindelijk aan? Nou, dat hebben we net met elkaar gelezen, ze kwamen aan in Genezaret. Nou, om de verwarring compleet te maken. Ik denk, het zou kunnen zijn dat ze inderdaad op weg waren naar Bethsaida. En Capernaum en Bethsaida liggen een aantal kilometers van elkaar vandaan. Aan de noordkant, noordwestkant van het meer van Tiberias. Dat ze naar het midden van het meer van Tiberias gedreven zijn en uiteindelijk weer aan land kwamen bij Genezaret. En Genezaret, dat is niet zozeer een hele kleine locatie, maar het is meer de landstreek die ligt tussen, en laten we het maar in het midden houden, tussen Capernaum en Bethsaida. Daar ligt zo'n hele landstreek, een hele vruchtbare landstreek, en daar kwamen ze uiteindelijk aan land. Nou, wij zijn, u weet, nog niet zo lang geleden daar geweest. In die tijd, en dat heeft ook, er zijn heel wat vondsten zijn daar gedaan. In die tijd, langs de hele noordkust en westkust van het meer van Tiberias, daar was allemaal bewoning. Omdat daar, die mensen leefden allemaal van visserij. En dat was een hele vruchtbare streek. Nu zie je dat er af en toe een paar kleine restanten zijn van steden. Maar toen was het eigenlijk overal bewoond. Dus waar je ook aan land kwam, je kwam tussen de mensen terecht. En dat zie je hier ook heel direct. Want ze komen daar in dat stuk van Genezaret. En dan zie je ook direct dat als ze daar aan land komen, nou, wat voor tijd zal het geweest zijn? He, er staat, het was in de vierde nachtwaken dat er Jezus bij hen kwam. Nou, dat was de vierde nachtwaken is tussen 3 uur 's morgens en 6 uur 's morgens. En dan staat, en toen Jezus bij hen in het schip klom, dan staat er, en terstond kwamen ze aan land. Nou, dan zal het niet zo lang geduurd zijn. Dan moet je nagaan, zo 's morgens vroeg komt er Jezus aan land en hij wordt direct al herkend. Dus ze waren al heel vroeg in de veren. Uit de veren, om te zien wat daar gebeurt. Wat ik best wel heel mooi vind, en daar heb ik een streepje onder gezet, in vers 54. En toen ze van boord gingen, herkenden de mensen hem terstond. Weet u, dit is iets om eens over na te denken. Ik zal u eerlijk vertellen, ik ben wel eens in grote samenkomsten geweest. En daar werd over een man gesproken die zij Jezus noemde en ik herkende Jezus niet. Ik dacht, over wie hebben ze het eigenlijk? Ik herkende hem eigenlijk niet. We leven ook in een tijd waarin er straks iemand komt die zich als Christus voor Christus zal voordoen. En dat is het niet. En ik denk dat het ontzettend belangrijk is dat wij in een tijd leven waarin wij heel duidelijk de Jezus moeten kunnen herkennen. Weten we dat het over Jezus gaat? En ik wil daar helemaal niks over zeggen van waar en op welke, in welke omstandigheden. Maar ik heb dat zelf al meegemaakt, dat ik in hele grote conferenties kwam, in de IJsselhal eens een keer, heel groot. En ik liep daar als het ware verdwaald rond en ik dacht, over wie hebben ze het eigenlijk? Dit is een andere Jezus. Weet u, ik wil u er eigenlijk alleen maar voor waarschuwen dat we in een tijd komen waarin we daarmee te maken krijgen. En dan is het zo ontzettend belangrijk dat wij Jezus herkennen. Zij herkende Jezus op een andere manier dan wij. Toen Jezus zich herkenbaar maakte aan ons, hoe deed hij dat toen in de eerste plaats? Hij liet zijn handen zien. Hij liet zien wat hij voor ons gedaan heeft. En dat was hetgeen wat Paulus zei, Christus en dien gekruisigd. En ik denk dat wij niet moeten oppassen voor een of andere Jezus die een soort idool wordt. Of een Jezus die als een superstar voorgesteld wordt. Of een Jezus die al onze problemen oplost. Maar dat we als het ware door de Heilige Geest onderscheidingsvermogen krijgen om te weten wie is Jezus. En dat we hem herkennen. Dat we hem herkennen in de dienst, dat we hem herkennen in het woord, dat we hem herkennen in andere mensen, dat Christus zichtbaar wordt in ons. Dat is ontzettend belangrijk. Ik vind het een heel mooi vers wat er bijvoorbeeld staat in Johannes 10. Johannes 10 over de Heer Jezus die zichzelf de goede herder noemt. In Johannes 10, vers 14. In Johannes 10, vers 14, daar staat: ik ben de goede herder. Ik ken de mijne en de mijne kennen mij. Zie je dat staan? Daar heb je te maken met die relatie met de Heer Jezus. Het is een onderlinge relatie met hem. En hij kent ons, maar wij kennen ook hem. En niets is zo belangrijker in deze tijd dat we hem herkennen. Dat we weten wie Jezus is, maar dat we ook weten wie de antichrist is. Wat de geest van de antichrist is. En Johannes die spreekt er ook over dat de geest van de antichrist is in deze wereld. En ik heb het wel eens meer gezegd, de geest van de antichrist bereidt de komst van de antichrist voor. Maakt de mensen klaar voor het aanvaarden van de antichrist. Maar de geest van Christus, de geest van God, bereidt ons voor op de komst van Christus. En maakt ons klaar om Christus te ontvangen. Dat is het werk van de geest van God. Daarom staat er ook, hij zal u de toekomst verkondigen, hij zal je leiden in alle waarheid. En daar hebben we de geest van God zo voor nodig. Ik denk dat we hier in dit stukje ook een heel mooi profetisch gedeelte hebben. Een profetisch stukje. Ik vertelde u al dat hier in het stukje zien we dat wij overvaren naar de overkant. We zijn op weg naar de overkant. En dat geldt ook voor ons leven. We zijn op weg naar de overkant. En de Heer Jezus zal ervoor zorgen dat we veilig aan de overkant komen. Maar hier staat, als je dan aan de overkant bent, dan wordt Jezus direct herkend. Mag ik even een stapje verder gaan? Want als Jezus straks aan land komt en de nacht is voorbij, de donkere nacht is voorbij, de beproevingen zijn voorbij, dan zal Jezus herkend worden. En dan hebben we te maken met het Joodse volk dat hier Jezus zal herkennen. Ze zullen, en dat staat hier ook heel duidelijk in het stukje, ze zullen hem allemaal herkennen. Hier Jezus zal voor het Joodse volk zichtbaar worden. Nu nog niet, nu zijn hun ogen nog verblind, maar eens zal het moment komen dat ze hem zullen herkennen. En dan zal ook gebeuren, en ik heb me vanmorgen nog eens even wat verdiept, eventjes in Joël. Als Petrus op een gegeven moment spreekt over de uitstorting van de Heilige Geest, dan zegt hij, dit is hetgeen wat er in Joël staat. En dat gebeurt ook na die hele donkere nacht. Want dan staat er in vers van Joël 2, vers 31, de zon zal veranderd worden in duisternis. En er zal, voordat er Jezus herkenbaar wordt voor het Joodse volk, een enorme, zware beproeving zijn. En dan zullen ze inderdaad de wind tegen hebben. En dan zal het heel onstuimig worden op het meer, in het leven van Israël. Maar dan staat er in vers 32 zo mooi, van Joël hoofdstuk 2, daar staat, en het zal geschieden dat een ieder die de naam van de Heer aanroept, behouden zal worden. Want op de berg Sion en te Jeruzalem zal er ontkoming zijn. Dat is de uiteindelijke uitstorting van Gods geest voor het Joodse volk. En dat zal gebeuren na die donkere nacht. Dat zal gebeuren als Jezus terugkomt. Als Jezus aan land komt, zou je kunnen zeggen. Als Jezus herkend wordt door zijn volk. En dan staat er inderdaad dat iedereen die de Heer aanroept, zal behouden worden. En het zou best wel eens kunnen zijn dat er Jezus dit hier liet zien in zijn optreden daarin Genezaret. Want daar staat in dat stukje wat we net met elkaar Marcus gelezen hebben. Daar staat aan het einde, en allen die hem aanraakten werden gezond. Ziet u het staan in vers 56, het laatste stukje? Ik heb dat vergeleken met Joël. En allen die de naam van de Heer aanroepen, zullen behouden worden. En allen die hem aanraakten, werden gezond. Nou, hier liet de Heer Jezus zien zijn messiaanse kracht. Allen die hem aanraakten, werden gezond. Nou, hier laat de Heer Jezus zien dat hij de Messias is. En dat hij inderdaad de koning is waar Israël op wacht. Tot slot, waar ik nog even iets over wil zeggen, dat is, daar staat in vers 56 dat de Jezus kwam in dorpen, steden en gehuchten. In het Grieks staat daar niet het woordje gehuchten, maar gewoon de velden. De velden waar Jezus kwam. En dan staat er dat ze smeekten hem dat zij slechts de kwast van zijn kleed mochten aanraken. De kwast van zijn kleed. Nou, dat zie je ook. We hebben het niet in Marcus kunnen lezen, maar wel in Matteüs 9. Laat het maar even opslaan. Matteüs 9, vers 20, daar staat, van de bloedvloeiende vrouw. In Matteüs 9, vers 20, daar staat, en zie, een vrouw die reeds 12 jaar aan bloedvloeien leed, kwam van achteren tot hem en raakte de kwast van zijn kleed aan. Nou, dat is best wel eens een keer de moeite waard om eens met elkaar na te denken van wat is dan die kwast van zijn kleed? Nou, over de kwast van zijn kleed, daar kun je iets over vinden in Numeri 15. Dat is in het Oude Testament, hoe de godsdienstige Jood zich kleden. In Numeri 15, vers 37. En ik denk dat daar het behoud, de genezing, allen die hem aanraken werden gezond, dat nog weer een andere inhoud hierdoor krijgt. Er staat in vers 37 van Numeri 15. En de Heere nu zeide tot Mozes, spreek tot de Israëlieten en zeg tot hen dat zij zich gedenkkwasten maken aan de hoeken van hun klederen, van geslacht tot geslacht. En dat zij in de gedenkkwasten aan de hoeken een blauw-purperen draad verwerken. Dat zal u dan tot een gedenkkwast zijn. als gij daarnaar ziet, dan zult gij al de geboden des Heren gedenken en die volbrengen zonder uw hart of uw ogen te volgen, dat gij daardoor tot overspel zoudt laten verleiden, opdat gij gedenkt en volbrengt al mijn geboden en heilig zijt voor uw God. Ik ben de Heere uw God die uit het land Egypte geleid hebt om u tot een God te zijn. Ik ben de Heere uw God. Wonderlijk, hè? Zo'n gedenkkwast. Als ik maar de kwast van zijn kleed mag aanraken. Dat blauw-purperen, een blauw-purperen draad, spreekt natuurlijk van het hemelse, het koninklijke. Maar het is een gedenkkwast. En als je naar die gedenkkwast kijkt, alleen al staat er, dan is het een teken. Gij zult mijn geboden gedenken en die volbrengen. Nou, eigenlijk is het zo mooi dat hier raakt iemand of pakt iemand die kwast van het kleed van Jezus vast. En laat daar eigenlijk mee zien, Heer Jezus, ik heb uw heiligheid nodig. U hebt voor mij de geboden volbracht. U hebt voor mij de wet volbracht. U bent voor mij de volmaakte. En eigenlijk dat vastpakken van die kwast, dat vastpakken van het kleed, betekent dat je je één maakt met Christus. En u weet waarschijnlijk wel, hè, dat in Markus staat dan, toen die vrouw dat deed, toen zei er Jezus, er is kracht van mij uitgegaan. Er is kracht van mij uitgegaan. En weet je, dat is het prachtige wat hier staat, als we Jezus als het ware vastpakken bij die gedenkkwast, als we weten dat hij de wet, dat hij alles wat God van hem gevraagd heeft, ook volkomen gedaan heeft en dat hij volkomen zonder zonde is, dan mogen we weten dat de kracht van Jezus uitgaat. En dan gebeurt dat grote wonder, dan worden we opnieuw geboren. Dan krijgen we volkomen vergeving. En mag ik het zo zeggen, allen die die kwast aanraken, die worden behouden. Alle die Jezus zo, als het ware, vastpakken. Hij was volkomen gehoorzaam. En wij mogen deel hebben aan zijn volmaaktheid. Vandaar ja, dat hier heel duidelijk staat, ze wensten dat ze de kwast van zijn kleed aan mochten raken. Nou, dat kunnen wij niet, want de Jezus is hier nu niet. Hij is in de hemel. Maar in het geloof mogen we hem aanraken. In het geloof mogen we de Jezus beetpakken. In het geloof mogen we als het ware ons één maken met Christus en mogen weten dat hij ons volkomen heiligt. Ja, naar aanleiding van dit stukje wilde ik het graag aan u doorgeven.